Het gebeurde mij pas nog tijdens een bezoek bij iemand in de gemeente dat er werd gezegd: het is de leeftijd, dominee. Als een mens ouder wordt, dan vergeet hij nog wel eens wat. Je kan ergens niet opkomen. Vaak gaat het om een naam van iemand. Er kwam iemand ter sprake. Wie was dat ook alweer? Ja, als u thuis bent, dan weet ik het. Maar dat is nou de leeftijd. Ja, dat is met ouder worden, maar dat zal toch met de jongens en meisjes ook wel zo wezen, dat je wel eens een keer wat vergeet. Ik stond een keer bij het hek van de Calvijnschool en toen hoorde ik een jongetje tegen zijn vriendje zeggen: nou, hoe laat zal ik bij je zijn vanmiddag? Hij zegt: hoe laat bij mij zijn? We hebben dat toch afgesproken gisteren, joh. We zouden vanmiddag gaan spelen. En dan was het helemaal vergeten. Of iemand op de middelbare school. De meester of de juf komt het klaslokaal binnen. SO, schriftelijke overhoring, boeken in de tas, allemaal een leeg blad voor je. Heb ik dat vergeten in mijn agenda te schrijven dan? Ik wist het niet. Wat voor cijfer zou eruit komen? Kijk, de ene keer, gemeente, is dat erger dan de andere keer als je wat vergeet. We kennen ook allemaal wel dat verhaal van die dominee die in de tuin stond te spitten en inmiddels zat het bruidspaar in de kerk te wachten, want de trouwdienst was gepland. Erger wordt het als je achteraf moet zeggen: ja, die man die daar in de auto reed op die snelweg, het was maar heel even, maar hij vergat in zijn spiegel te kijken. En wie weet wat er allemaal gebeurde. Of die zuster in het ziekenhuis die een patiënt een medicijn moet geven, een injectie of een tablet, en ze vergat even te kijken wat was ook weer de goede dosering. Ene vergeten is erger dan de andere, gemeente. Weet je wat nou het allerergste is? Dat we God zo vaak vergeten. Ja, we denken van onszelf al helemaal niet aan God. En dat zie je wel aan mensen die niet in de kerk zitten en die niet naar de kerk gaan. Heel veel mensen in ons land, jongens en meisjes, die denken helemaal nooit meer aan de Heer. Want ze geloven niet dat hij bestaat. Maar al zou je wel in God geloven, hoe vaak vergeet je niet? God is er. God heeft recht op mijn leven, ook op deze dag. En wat wil God dan met deze dag? Hoe vaak heb je eraan gedacht vandaag? Ja, misschien vandaag wat meer dan op een andere dag. We gaan nou naar de kerk en dat helpt ons om de dingen ook weer te herinneren. Maar dat is dat hard nodig. Ja, en als we vergeten dat God er is en wie de Heere is en dat Hij recht heeft op mijn leven. Als ik vergeet wat God allemaal al voor me gedaan heeft en wat Hij nog veel meer wil doen. Dan vergeet je ook om Hem te danken. En dan komt het er ook niet van waar het nou in Psalm 103 om gaat. Om Hem te loven. Heere, wat bent U groot? Wat bent U goed? Wat bent U heerlijk. Nou, er is hier iemand in Psalm 103, we kennen hem allemaal, David. Die heeft zoveel van de Heere gekregen, dat hij er niet aan moet denken dat hij dat nou allemaal gaat vergeten. En daarom zegt hij tegen zichzelf, tegen zijn eigen ziel, tegen zichzelf: vergeet nou niks van wat de Heere je allemaal gegeven heeft, David. En ik zou dat als thema boven de preek kunnen zetten, want dat is dan een oproep voor ons allemaal. Vergeet niet te danken. Maar als onze tekst dat tegen ons zegt, dan zou ik daar vanmiddag 3 dingen over kunnen zeggen. Zo'n uitspraak is om te beginnen eigenlijk een schande. Vergeet niet te danken. In de tweede plaats, het is een must om te danken. Vergeet niet te danken. En in de derde plaats, als je er dan wat van mag leren, dan is het ook nog een zegen. Dus vergeet niet te danken, gemeente. Dat is een schande. Dat is een must. Dat is een zegen. En ik noemde de naam al eventjes. Nou, alle kinderen kennen hem natuurlijk wel. David, de koning van wie we zoveel psalmen hebben. Die man met die harp in zijn handen. Dat deed hij al toen hij nog bij de schapen zat. Hoeveel psalmen heeft David wel niet gemaakt? Nou, dit is er ook een. Het is een prachtige psalm. Een psalm met heel veel kanten, want je kan hem op allerlei dagen in je leven zingen. Hij wordt gezongen bij begrafenissen. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Hij wordt gezongen bij doopdiensten. Zeer een gunst is geweldig over degene die hem vrezen tot in het late nageslacht. Hij wordt gezongen op avondmaalzondagen. Loof de Heere, vergeet geen van zijn weldaden die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest. Hij wordt gezongen door mensen die beter geworden zijn nadat ze ziek waren. Loof hem die u vergunt uw zielsverlangen, het goede tot verzading doet ontvangen, uw jeugd vernieuwt gelijk eens Arends jeugd. Nou, de uitleggers geloven dat David zelf ook op zo'n moment in zijn leven deze psalm heeft gemaakt, toen hij heel ziek was geweest. Ik lees in vers 4 iets over het verderf. David is verlost van het verderf. Hij was al bang dat ze hem binnenkort moesten wegbrengen, dat hij begraven zou moeten worden, dat dit de laatste ziekte zou wezen. Maar nee, God heeft hem laten opknappen. Hij is weer gezond geworden. Zijn jeugd is vernieuwd als van een arend. En dan gaat David God groot maken. En je merkt trouwens in deze psalm dat David heel goed weet, ik ben niet de enige voor wie God zo goed zorgt. Maar als ik om me heen kijk, als ik achterom kijk, al in de tijd van Mozes en het volk in de woestijn, toen heeft God al gezorgd. Hij maakte Mozes zijn wegen bekend, Israël zijn daden. Als ik denk aan mensen in allerlei moeilijke situaties, de verdrukten, God doet gerechtigheid en gericht. Hij helpt degenen die onderdrukt worden. Mensen die hem vrezen, God ontfermt zich over hen meer dan een vader over zijn kinderen. Zo is de Heere. Er is, als ik alles op een rijtje zet, zoveel reden om deze God te prijzen. En ik zeg maar vast, gemeente, en ik zeg het ook tegen de kinderen, als je daar nou wat van herkent vanmiddag, als je nou ook zegt, dominee, ik heb net als David ook nagedacht over mijn eigen leven. Ik heb voor die dankdag, veel jongens en meisjes hadden zo'n folder, 7 dagen danken heette dat, geloof ik. Nou heb je heel wat keren nagedacht over waar mag je God nou allemaal voor danken. Doe je het vandaag ook? Zul je het niet vergeten om dat nou ook te doen? Ook heel stilletjes op je eigen plekje in de kerkbank, vanavond voor je bed. Heren, dank u wel voor al die dingen. En zing er ook maar van. Zing maar hard mee, straks ook nog, 103, 136. Loof de Heere, want Hij is goed. Weet je wat zo typisch is van Psalm 103? Dat je merkt dat genade gunnend maakt. Dat zeggen we wel eens vaker tegen elkaar. Maar nou, David heeft gezien wie God wil wezen voor zo iemand als hij. Dan moet ook iedereen dat horen. En David wil ook dat iedereen daaraan mee zal doen. En dan krijg je die hele mooie verzen aan het einde van de psalm. Dat David zegt, mensen, nou moet ik niet alleen God groot maken, maar doe nou allemaal mee. Alle mensen die wonen op de wereld, maar niet alleen op de aarde. David kijkt ook omhoog. Hij haalt zelfs de engelen in de hemel erbij. De legerscharen die voor Gods troon staan, die moeten ook allemaal God loven. Maar vooral, en dan zie je dat het laatste stukje van de psalm toch weer hetzelfde is als het begin van de psalm. Elke keer dat heel persoonlijke, mijn ziel. David kijkt, als hij deze psalm zingt, in de spiegel. Hij kijkt zichzelf aan en hij zegt, David, loof de Heer. Eigenlijk wel een beetje bijzonder, jongens en meisjes. Ik weet niet of jullie wel eens een keer in de spiegel tegen jezelf praat. Psalmdichters doen het nog wel eens. De volgende psalm trouwens ook. Die begint ook met zo'n zinnetje. 104. Loof de Heere mijn ziel. En iedereen van ons kent natuurlijk Psalm 42. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? En wat dacht je van 146? Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Het kan wel eens nodig wezen, gemeente, om in de spiegel tegen jezelf te praten. Het kan wel eens nodig wezen, zeggen de psalmdichters, om jezelf geestelijk onder handen te nemen en om eens wat tegen jezelf te zeggen. Om jezelf op te roepen. Het kan misschien wel nodig wezen. Misschien zitten er hier wel mensen, ouderen of jongeren, kinderen. Ja, ja, dominee, het is wel dankdag. Ze hebben me wel meegenomen. Ik moest mee. Of ja, ik ging toch wel, want ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Maar ik ben er eigenlijk niet zo voor in de stemming. Ik heb er eigenlijk niet zoveel zin in, dankdag. Het kan best nodig zijn dat je vanmiddag ook voor de spiegel gaat staan en zegt, joh, David looft de Heer, de engelen doen het, de gemeente doet het, nou jij ook. Want hij verdient het. Loof de Heer, mijn ziel. Nou, wat David betreft, heeft hij het dus nogal eens nodig dat hij dat tegen zichzelf zegt, gemeente. Het is in onze tekst de tweede keer al dat hij dat doet. Hij doet het in vers 1. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. En dan nog een keer. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Nou, dat dat nodig is. En dat was dus de eerste gedachte van de preek vanmiddag. Dat is eigenlijk een schande. Want dat betekent dus dat dat best mogelijk is dat de mens zo ver gaat dat hij God niet looft. En hoe komt dat? Omdat hij dus wel van alles vergeten is wat hij van God heeft gekregen. Wat dat betreft, nog eens eventjes letten op dat slot van deze psalm. Vind ik het toch wel een beetje ongehoord wat David doet als hij de engelen erbij haalt, gemeente. Misschien heb je dat ook wel eens gedacht. Hij roept dus de legerscharen erbij die daar allemaal rond Gods troon zijn. Hoeveel engelen zijn dat, ik weet het niet. En dan zegt hij, loof de Heere, gij zijn legermachten. Gij engelen die hem dient met heldenkrachten. En vaardig past op het woord van zijn mond. Ja, die engelen doen het al. Die letten niet alleen goed op het woord van Gods mond. Maar vervolgens gebruiken ze hun eigen mond om die God groot te maken. Dag en nacht. En als je het niet gelooft, kijk je vanmiddag tussen de diensten Jesaja 6 maar na. Er is een profeet geweest, die heeft een keer gezien hoe dat toegaat in de hemel. Hij stond op de drempel. Hij keek naar binnen, hij zag Gods troon, hij zag alle engelen eromheen. De plek waar die stond op de drempel van de hemel, die beefde van wat ze riep. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. De engelen doen het al. Dus dat is eigenlijk overbodig, David, dat je de engelen aanspoort om God groot te maken. Maar nou jij nog. Ja, nou jij nog. Het is toch erg, gemeente, dat zo'n vers, wat we nou vanmiddag lezen, dat dat nodig is om dat te zeggen. En David is zo eerlijk om te belijden, ja dat is nou nodig, want ik ben zo verschrikkelijk vergeetachtig. En dat is ondankbaar van mij. En ondankbaarheid, dan moet je maar eens even onthouden, jongens en meisjes. Ondankbaarheid is zonde. Een van de dingen, als je wil uitleggen tegen iemand, je buurjongetje die niet naar de kerk gaat, wat is nou zonde? Dan kun je onder andere zeggen dat is dat een mens zo verschrikkelijk ondankbaar is. Hij pakt alles van God aan en hij zegt niet eens dank u wel. Dat is zonde. Maar ja, van die zondige vergeetachtigheid, daarvan moet je dus ook nog zeggen, daar is David lang niet de enige in. En ik dacht zo eens bij mezelf van de week, wat voor voorbeelden zou je daar nou uit de Bijbel nog bij kunnen halen, waar je nog meer van dat soort mensen tegenkomt die op een zondige manier vergeetachtig zijn. Nou, één van die mensen, daar hebben de kinderen van de Johannes Calvijnschool van de week al iets van gehoord. Toch, daar ging dat verhaal toch gisteren over, over Jacob. Jacob die inmiddels getrouwd is en vrouwen heeft en kinderen heeft en die grote kuddes met schapen heeft. En die inmiddels weer teruggekomen is bij ome Laban vandaan en hij woont inmiddels weer in het land Kanaan. Maar hij woont op een plek die God niet bevalt. Hij woont namelijk in de buurt van Sichem. En dat moet Jacob helemaal niet wezen. Want ooit heeft Jacob in een nacht, toen hij gedroomd had, gemerkt dat God een bijzonder wilde nabij zijn en een belofte wilde geven. Weet je wel, in Bethel. En toen Jacob wakker werd, toen had hij wat beloofd. Hij had gezegd, Heer, als u nou doorgaat met mij te zegenen, en als u alles gedaan zult hebben wat u me vannacht beloofd hebt, zal ik terugkomen en zal ik u dienen. Ja, dan komt hij na jaren terug in Kanaan. En dan zie je hem dus niet in Bethel terug, maar hij zit ergens in de buurt van Sichem en dat loopt helemaal fout. En bovendien, als God eindelijk tegen Jacob zegt, Jacob, zou je nog niet eens een keer naar Bethel teruggaan? Dan moet die man ook nog eerst grote schoonmaak gaan houden. Want inmiddels zit in de tenten van zijn kinderen afgeladen met afgodsbeelden. En lopen ze met allemaal heidense sieraden en oorringen in. Nee, Jacob was op een zondige manier vergeten te doen wat hij beloofd had. God had alles waargemaakt wat hij beloofd had en Jacob, ach Jacob moest zich schamen. Ik moest ook denken aan wat er een keer gebeurd is in het leven van een van de zoons van Jacob. En die kennen de kinderen natuurlijk ook. Jozef natuurlijk. Jozef in de gevangenis. Er kwamen twee rijke mannen naast hem zitten in de gevangenis. En die twee die droomden, weet je nog wel? Schenker. En de bakker. Met de een zou het goed aflopen en met de ander niet. En met die schenker die terug mocht naar het paleis van de farao. Tegen die schenker zei Jozef toen hij de deur uitging. Meneer, nou heb ik u de droom verklaard. Wilt u een goed woordje voor me doen? Want ik zit hier al zo lang. Ik heb het niet eens verdiend. En dan staat er van die schenker ook. Doch hij vergat Jozef en gedacht niet aan hem. Nou, als je er ook goed over nadenkt, dan is dat niet zomaar even af en toe dat mensen dus wat vergeten. Vergeten wat mensen voor ze deden, vergeten wat God voor ze deed. Maar dat is nou heel de Bijbel door. Ik zal het vanmiddag allemaal maar niet uitweiden. Maar uitleggers zeggen dat is de rode draad als je het hebt over de mensen. Van Deuteronomium tot Jesaja en van Jeremia tot Hosea. Moet je eens opletten als je een concordantie thuis hebt, hoe vaak dat in de Bijbel voorkomt. Vergeten. En bent u het er dan mee eens, gemeente, dat dat dus eigenlijk niet kan? Dat dat eigenlijk een schande is. En dat je dat ook vanmiddag van jezelf moet zeggen. Wat voor dingen schieten je nou het eerste te binnen als je terugdenkt aan het afgelopen jaar en het afgelopen seizoen? Weet je wat dan heel vaak een mens te binnen schiet? Wat iemand je aangedaan heeft. Wat niet goed ging. Wat tegenviel. Die dagen dat je bezorgd was. Je moest naar de dokter. Of misschien had je wel zorg over je geld, over je inkomen. En dat geldt voor volwassenen gemeente, maar het geldt ook voor kinderen. Wat onthouden wij allemaal eigenlijk? En dan zie je zo ineens, soms heb je zo'n bui, dan zie je ineens zoveel negatiefs voor je. En dan denk je, zou ik nou dankdag kunnen houden vandaag? Ach gemeente, als het nou gaat over moeilijke dingen in het leven, over zorgen, over problemen, over tegenvallers. Mag ik nou eens eerlijk vragen, wat verwacht u nou eigenlijk te krijgen sinds wij buiten het paradijs terechtgekomen zijn? Wat verwachten wij nou eigenlijk te krijgen? Na Genesis 3, je moet het maar eens nalezen, wat er allemaal beloofd is en wat er allemaal voorzegd is. Hoe de wereld eruit zou zien na de zondeval. Smart, zweet, dorens en distels, dat staat er. En wat een wonder, als je dan vanmiddag in de kerk zit en je bedenkt je ineens, nou zit ik buiten het paradijs. En natuurlijk waren er moeilijke dingen. En natuurlijk waren er in mijn tuintje ook onkruid en distels. En natuurlijk heb ik ook gezweet voor mijn werk. En natuurlijk heb ik ook smart gehad. Maar ik heb ook nog wat meer gehad. Laat ik daar nou eens over denken vandaag. En laat ik me er eens over verbazen. Een zondaar, kind van Adam. Ik leef in Sliedrecht, ik leef in Papendrecht of Hardingsveld, buiten het paradijs. En toch nog zoveel gekregen om voor te danken. En ik gebruik even dat woord uit onze tekst. Zoveel weldaden. Nou, vind je dat nou op zich al niet een wonder? Dat we nou vanmiddag hier zo eens even anderhalf uur krijgen met z'n allen. En dat de Heere zegt, ga nou eens even rustig zitten. Met al je negatieve gedachten misschien en met al je tegenvallers. En met al je vergeetachtigheid. En nou geef ik jou anderhalf uur om te denken over wat je kreeg en wat je niet verdiende. Weldaden buiten het paradijs. Weldaden voor een mens met een slecht geestelijk geheugen. Nou gemeente, laten we eens even naast David dan gaan zitten en terugdenken. Dat is echt een must. Dat was het tweede woord wat we vanmiddag zouden behandelen. Dat is nou echt een must. Op dankdag eens even rustig gaan zitten. Wat was er dan allemaal? Nou, laten we eerst eens even denken, jongens en meisjes, aan de titel van deze dankdag. Hoe heet dat officieel? Dankdag voor gewas en arbeid. Gewas, dat is wat de boeren op het land hebben gestaan, wat inmiddels er niet meer op staat. Want ze hebben het geoogst, het zit nou in de schuur, het ligt misschien al in de supermarkt. Je eten en je drinken. Ik vond wel aardig dat dat ook in Psalm 103 een plekje heeft. Ja, David heeft daar ook over zitten nadenken. Die heeft ook, hij had nog geen koelkast, maar die heeft ook in zijn voorraadkamer gekeken en op het bord wat hij 's avonds uit de koninklijke keuken voor zich kreeg. En toen zei hij in vers 5... God is ook nog eens degene die uw mond verzadigt met het goede, David. Dat is ook een weldaad. En dan maar niet te gauw zeggen, ik lust het niet, moeder. Het is niet lekker. Ik wou wat anders. Op een vluchtelingenbootje hebben ze ook, zeg, ook geen keuzemenu. Of wel? En de kinderen in Afrika ook niet. Die uw mond verzadigt met het goede. Ja, ook nog eens verzadigt. Niemand van ons heeft vanmiddag een rammelende maag, of wel? En we denken niet alleen aan de vluchtelingen en aan de mensen in Afrika. We denken ook aan de verborgen armoede heel dichtbij. Want ik zeg dat nou wel. Maar soms is er ook verborgen armoede ook heel dichtbij. Nee, het is een zegen als je mag zeggen, ik ben met mijn mond verzadigd met het goede. En dat heeft God gedaan. Zegen als je vervolgens ook mag zeggen, Heere, ik mag u danken voor gewas en arbeid. Als iemand die volwassen is vanmiddag dankbaar is voor de baan die hij heeft, of die kreeg, of die mocht houden. Lang niet vanzelfsprekend. En we denken ook aan degene die hier werkeloos zitten. Of uitgeschakeld. Zegen als je mag arbeiden in de fabriek, of als ZZP'er, of op kantoor. Als je werken mag thuis, voor jezelf of voor je gezin. Taak, op het land of op het water, in een auto, een vrachtwagen of op een schip. Een zegen als ook mag gelden, dat staat in vers 5 er ook nog eens bij, dat de Heere je jeugd vernieuwt als een arend. Dat je nieuwe kracht krijgt iedere keer weer om te doen wat je moet doen in dit leven. Want als hij de kracht er niet voor gaf, ging het nog niet. Nou, dat zijn allemaal weldaden, gemeente. Alleen, een van de lessen die we van David kunnen leren. En dan moeten de kinderen ook heel goed opletten. David zegt, ga nou niet alleen maar denken aan dat bord en die koelkast en dat werk en wat je op school gedaan hebt en de kracht die je hebt gekregen. Dat zijn allemaal nog tijdelijke dingen. Maar hij kijkt in de spiegel en hij zei tegen zichzelf, David, mijn ziel looft de Heer. En ziel is in het Oude Testament heel vaak een woord. Dan moet je denken aan de hele mens. Niet alleen je lichaam, maar ook je geest, je ziel. Datgene wat voor de tijd is, maar ook wat er voor de eeuwigheid is. Alles en alles. Ja, en de weldaden waar je dus aan moet denken. Dat gaat dus ook niet alleen maar over hier en over vandaag en over 2015 en over wat je opgegeten hebt en wat je gedaan hebt. Er zijn ook weldaden die hebben te maken met de eeuwigheid. En laten we eerlijk zijn, dat zijn natuurlijk de allerbelangrijkste weldaden. Nou, waar staat dat dan in de psalm? Nou, als het zo belangrijk is, zal het wel vooraan staan, kinderen. Heb je je Bijbeltje erbij open? Dan kun je het zelf opzoeken. Als David nou al die weldaden gaat opnoemen, dan zal het wel vooraan staan wat hij het allerbelangrijkste vindt. Wat staat er nou nog voor de mond van vers 5? Wat staat er nog voor die arend in vers 5? Wat staat er eigenlijk ook nog voor het verderf in vers 4? Voor die ziekte waar die van opgeknapt is. Wat staat daar nog voor? Wat staat er in vers 3? Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Dat was het belangrijkste. En als we die weldaad vanmiddag overdenken, geliefde gemeente, dan, ja, dan wordt dat wel heel bijzonder als ik u ga vertellen wat er in de grondtekst met dat woord weldaden aan de hand is. Ik had u dat nog niet verteld. Ik wist het ook niet, maar dat woord, dat slaat niet op wat iemand aan een ander geeft. Dat zou je natuurlijk kunnen denken. Een cadeau, de ene geeft aan de ander een cadeau en die ander zegt, nou dat is ook een weldaad. Had ik niet op gerekend. Fijn, bedankt. Nee, het is niet alleen maar simpel geven. Weldaden heeft te maken met wat de een aan de ander teruggeeft. Want die ander had al wat gedaan. Die ander had al wat gedaan. En nou gaat iemand daarop reageren. En dan kun je wel nagaan, dan kan dat twee kanten op. Iemand die wat goeds gedaan heeft, krijgt een beloning. Dat is toch logisch? Iemand die aardig was, iemand die zijn best gedaan heeft, die krijgt een beloning. Goed gedaan. Maar ja, stel je nou voor dat je niet je best gedaan hebt, maar dat je nou juist iets slechts gedaan hebt. Stel je nou voor dat je leven niet vol zit met weldaden, maar met misdaden. En God gaat daarop reageren. Wat heeft een mens dan te verwachten? Kijk, dan snap ik ineens heel goed, gemeente, waarom die man zo verschrikkelijk opgetogen is. Waarom de psalm er zo uitkomt, zo uitbundig en in verwondering. Het ene looft hem, rolt over het andere heen. Natuurlijk, ik heb hier een man voor me, gemeente, met misdaden. U kent David toch? Zoals u hopelijk uw eigen hart kent. We weten toch van zijn leven. We weten toch, u zou 10 zonden van David kunnen opnoemen. En nogmaals, hopelijk van u zelf nog meer. Nou, wat heeft een mens met misdaden nou van God te verwachten? En wat krijgt hij dan? Weldaden. En als u het geheim daarvan wilt weten, leest u vers 10 erbij. Hij doet ons niet naar onze zonden. En vergeld ons niet naar onze ongerechtigheden. Hoe kan dat dan, dominee? Want elke zonde moet één keer betaald worden. Dat heb u van het jaar nog gezegd. Klopt. Maar nou is het evangelie dat de zonden van David en van al Gods kinderen wel één keer afgerekend zijn, maar niet door David en niet door Gods kinderen. Maar dat is nou Golgotha. Het is om Jezus wil dat de dichter deze psalm zo kan zingen. En dat hij ook kan zingen. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven. Hoeveel het zij. Heb je hier zonde van dit jaar ook wel overdacht? Gods weldaden, maar wat je er tegenover gesteld hebt, draai het nou eens om. Mijn misdaden. Hoeveel het zij genadig wil vergeven. Dat kan alleen om Jezus wil. Nou snappen we dan, gemeente, dat David zegt, mensen, God danken is een must. Niet vergeten hoor, te danken. Dat moet, dat hoort erbij, dat is op zijn plaats. Wat moet je anders doen? Bij zoveel weldaden. Een must om te danken voor de vergeving die er is voor een zondaar. Ook voor de verkondiging die je daarvan hebt mogen horen. Hoeveel van die momenten hebben we nou van het jaar alweer gehad, lieve gemeente? Dat we hier waren, dat u thuis meeluisterde. En dat je vanuit welke tekst ook, of vanuit welk belijdenisgeschrift, altijd maar weer op de Heere Jezus gewezen werd. Altijd maar weer drupte dat bloed vanaf deze preekstoel. Weldaden om niet te vergeten. Ook als je misschien vandaag al bij jezelf hebt gezegd, ze zullen in Dordt Centrum wel een andere dankdag vieren dan in Sliedrecht Bethel. Denk dan aan al die momenten, gemeente. Weldaden. Met name dan zeggen we dat tegen zijn kinderen. Gods kinderen hebben vandaag extra huiswerk. Want die worden ook nog wel eens extra beschaamd op een dankdag. Ze hadden nog veel meer om voor te danken dan mensen die de koelkast vol hadden. En mensen die hun mond vol hadden. En mensen die hun werk geslaagd zagen. En mensen die verdienden in overvloed. Ze hebben allerlei geestelijke weldaden gekregen. En ze hebben misschien dit jaar nog wel lessen geleerd. Dingen gekregen. Uitkomsten. Antwoorden. Heb je al gedankt? Is het niet hoog tijd om het te zeggen? Loof de Heere mijn ziel. Nou, zegt iemand, oh meneer, maar kijk, dat valt natuurlijk toch ook niet altijd mee in het leven. Het is allemaal wel waar natuurlijk wat u zegt vanuit de psalm. Ik kan het vanuit die David ook wel begrijpen dat hij er zo bij komt. Na alles wat hij gekregen heeft, geestelijk en natuurlijk, om God te groot te gaan maken. Maar ja, er is toch niet altijd sprake van weldaden. Hoeveel dingen je dan toch mag hebben die wel goed zijn. Nou ja, ik heb niet alleen maar goede herinneringen aan dit jaar, zegt u. En dat kan ook al bij een kind zo zijn, hoor. Dat je heel veel verdrietigs tegenkomt als je terugdenkt. Ja, dat je opa stierf of je oma. Ja, dat je ontslagen werd. Of dat er zorgen thuis waren of kwamen zorgen over de kinderen. Ja, dat je verkering uitging. Weer een jaar dat je gepest werd in de klas. Een jaar vol slechte cijfers en je deed toch je best, maar het ging niet. Kortom, gemeente. En dan noem ik nog niet eens alle zieken die we hebben en alle mensen die chronisch ziek zijn en jaar in jaar uit dankdag beleven, maar het probleem blijft. Die bekende vraag die je dan kunt stellen, kun je nou altijd van een mens verwachten dat hij dankdag kan houden? David had natuurlijk reden te over, maar u zegt David heeft ook wel andere dagen gekend in zijn leven. De dag dat hij psalm 6 dichtte, was hij zover niet. En toen die psalm 35 dichtte, twist met mijn twisters, hemelheer, of psalm 38, mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Toen was hij niet op de hoogte van psalm 103. Die man was er toch ook niet altijd klaar voor. En denk eens aan de collega van David, die andere psalmdichter. Die zat ook nog met een probleem, die Asaf. Die juist weldaden zag, maar bij een ander, bij zijn ongelovige buurman. En bij die man die zo'n hekel aan hem had, omdat hij naar de kerk ging. Zij puilen uit van vet, zegt Asaf, en mijn bestraffing is er elke morgen. Kun je dan ook dankdag houden? Als er dus ook dingen zijn, moeite waarvan je zegt, dat is niet eens mijn eigen schuld. Ik kan met de beste wil van de wereld niet bedenken waarom ik daar schuld aan zou hebben, maar ik begrijp dat gewoon niet. Kun je altijd dankdag houden? Gemeente, ga ik proberen u daar nog twee aanwijzingen voor mee te geven vanuit onze tekst. Als we toch nog eens even letten op dat woordje weldaden. Dat is eigenlijk wat God je cadeau geeft, jongens en meisjes. Dat had je al wel begrepen. Heb je vandaag ook nog teruggedacht aan de cadeaus die je van het jaar gehad hebt? Voor je verjaardag of op andere momenten? Zat er een mooi papiertje omheen? Toen je speelgoed kreeg? Of een mooi boek? Meestal zit daar een heel mooi papier omheen met nog een strik eraan. Maar weet je wat nou het punt is met de weldaden van God? God verpakt zijn weldaden nog alles in een lelijk papiertje. En misschien snap je dat helemaal niet, maar moet je het thuis maar aan je moeder vragen. Moeder, wat bedoelde de dominee daar nou mee? God verstopt en verpakt zijn weldaden nog alles een keer in een lelijk papier. Ik bedoel daarmee, iets kan naar lijken, iets kan heel vervelend lijken, en dat het uiteindelijk toch een weldaad is. Voorbeeld. Wat is door Jozef heen gegaan op de dag dat zijn broers hem achter die kameel bonden en hem meestuurden met die mensen die naar de slavenmarkt in Egypte onderweg waren? En toen hij uiteindelijk na veel omzwervingen bij Potifar terecht kwam en later in de gevangenis, wat zal er door hem heen gegaan zijn? Zou hij de Heere vaak gedankt hebben voor zijn weldaden? Dan moet je hem later horen als hij op de troon zit als onderkoning. God heeft dit allemaal ten goede gekeerd om een heel volk in het leven te behouden. Het was wel een weldaad, maar hij zag het van tevoren niet. Het zal er door Manasse heen gegaan zijn op de dag dat ze hem met koper een keten en bonden. En toen moest hij ook door het hete woestijnzand, 1000 kilometer naar Babel. En ze stopten hem in de onderste kerker. Zou die in de stemming geweest zijn om God groot te maken? Maar die kerker zou de plek worden waar die God terugvond. Want daar zou hij zijn knieën gaan buigen en daar zou hij zich tot God met bekering wenden. Hij zal er later wel voor gedankt hebben, gemeente. Heere, had u mij niet stilgezet, dan was ik doorgegaan. Wat een zegen, een weldaad om in de gevangenis te zitten. En wat zou er door Saulus van Tarsus heen gegaan zijn op de dag dat hij blind met een lege ziel in de rechte straat zat, alleen maar schuld. En hij zag nergens meer uitkomst. Hij had de Heere Jezus vervolgd. Maar het was niet om die man in de put te krijgen en om hem aan het eind van zijn Latijnen tot wanhoop te drijven. Het was omdat die man apostel moest worden. Er was wel een hardhandige behandeling voor nodig, maar het was uiteindelijk een weldaad. Dat de Heere Jezus hem van zijn paard slingerde en zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Nou, een paar voorbeelden, maar er zijn er veel meer. Misschien zijn er die in uw eigen leven ook wel. Als je daarom wel eens een keer zachtjes voor jezelf psalm 119 vers 36 hebt gezongen. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Of dat je misschien wel eens de woorden van Jesaja 12 hebt gebruikt. Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt. Maar uw toorn is afgewend en gij behoudt mij. Met nog een tweede aanwijzing. dat in praktijk brengen van onze tekst, loof de Heere, mijn ziel, kan op zich al een weldaad zijn. En dat is ook iets om mee te nemen en te overdenken. Maar daarom was het derde punt van de preek, vergeet niet te danken, dat is op zich al een zegen als er dat tegen je gezegd wordt. Want weet je wat er nou kan gebeuren als een mens tot dankbaarheid gebracht wordt, als hem dingen te binnen gebracht worden, hij krijgt behoefte om God groot te maken, om God te prijzen. Weet je wat iemand een keer zei over lofprijzing? Lofprijzing verhoogt God en het verhoogt het volk van God. Want hij wordt erin groot gemaakt en zij worden al lovend en prijzend en zingend en dankend er bovenuit getild. Misschien heeft u die ervaring vanmiddag wel gehad. Je had er eigenlijk geen zin in. En je kon er ook eigenlijk niet bij komen. Je moest, je ging ook voor jezelf, je zegt, ik moet naar de kerk, want het is dankdag, ik moet de kerktelefoon aanzetten, het hoort nou eenmaal, maar mijn hart is er niet bij. En toen hoorde je, de kinderen zingen, u alleen, u loven wij. En toen ben je toch maar mee gaan zingen. En Gods geest kan zingend doen ervaren, inderdaad, God wordt verhoogd en ik word zelf ook meegenomen. Een stukje hemel ervaren. De engelen doen het al, God prijzen en daar hun zaligheid in vinden. En daar nou ook iets, al is het maar iets, van te ervaren op een dankdag. Gemeente, wij moesten eigenlijk meer zingen. Meer lofpsalmen. En we moesten meer danken. En dan vooral onze zegeningen tellen. Tel ze één voor één. Maar je moet ook bij de nare dingen in je leven vragen, waar bracht het me nou? Dreef het me bij God vandaan? Of joeg het me nou juist naar de Heere toe? En als dat laatste het geval is, is het toch één van zijn weldaden geweest. En dan van al die dingen zeggen, of ze nou mooi verpakt zaten of niet, vergeet ze niet, mijn ziel. Het is God die ze u bewees. Amen.